Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn hand. Genade, vrede en barmhartigheid is er voor u, bij God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan weer zingen van Psalm 121 en daarvan het eerste en het tweede vers. Dat heb ik in Afrika nooit laten zingen. En hier wel, omdat daar bergen zijn en hier geen bergen. Ik sla de ogen naar het gebergte heen. Kijk, als er echt bergen vlak in de buurt zijn, dan gaan de mensen denken, ja, daar is het. Maar daar is het natuurlijk ook niet. Dit is symbolisch. En omdat hier geen bergen zijn, zingen we vandaag van de bergen waar we naar gaan kijken. En dan weten we welke berg dat is. Dat is de berg van God groot. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. Mijn hulp is van de Heer alleen, die hemel, zee en aarde eerst schiep en sinds bewaarde. En ook het tweede vers van Psalm 121. Samen met de kerk over de hele aarde willen wij ook het geloof belijden in God en zijn Zoon en de Heilige Geest. En we doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna wil ik graag dat wij allemaal zingen uit Psalm 105 en daarvan het tweede en het derde vers. Juicht elk omstrijd. Het is bijna een kanon, hè? De een zo en de ander weer zo. Juicht elk om strijd met blijde galmen, zingt des hoogsten vreugdepsalmen, beroemt u in zijn heilige naam. En dan ook het derde vers. Vraagt naar de Heer en zijn sterkte, naar hem die al uw heil bewerkte, zoek dagelijks zijn aangezicht en gedenkt aan hetgeen hij heeft verricht. Psalm 105, vers 1 en vers 2. En dan ieder van ons spreken in haar of in zijn hart met mij. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag weer opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. We gaan zo meteen uit de Bijbel lezen, maar eerst is het goed om samen de Heere God te danken. En dan denken we ook, als wij zoveel dingen van God gekregen hebben, dan denken we ook aan andere mensen, onze broeders en zusters in de wereld. En daar willen we ook voor bidden. Die hebben het nog meer nodig. Laten we samen bidden. God in de hemel, Vader in de Heere Jezus Christus, u bent groter dan de hoogste bergen ooit gezien kunnen worden. Groter en machtiger en heerlijker. En u blijft, als alles verdwijnt en verandert, u blijft. En u, grote God, U hebt zich bemoeid met ons, kleine mensjes. U hebt zo'n 13 eeuwen geleden hier vlakbij op de kust hebt u de eerste zendelingen afgezet uit Engeland. En het evangelie is hier begonnen en doorgegaan. Wij danken u dat u een gemeente hebt gegeven en een kerk in ons land. Ondanks alle fouten die wij gemaakt hebben vroeger en tot vandaag aan de dag toe. En we danken u dat u ook ons de gelegenheid geeft om bij elkaar te komen en daarvan te zingen. En dat we ook de gelegenheid krijgen om andere mensen daar iets van te laten zien. Soms valt ons dat moeilijk, we zijn zo met onszelf bezig. En daarom bidden we u ook met uw geest dat wij licht mogen zijn voor anderen. En dat bidden we heel speciaal voor mensen die in moeilijke omstandigheden verkeren in deze wereld, waar uw kerk vervolgd wordt, of hoogstens geduld, waar mensen op de vlucht zijn geslagen, waar mensen niet weten wat morgen brengt en of er eten zal zijn op tafel of op de grond. Heer, we bidden voor hen dat zij stand mogen houden in het geloof. En dat ze andere mensen mogen laten zien hoe goed het is om op u te vertrouwen en met u te leven. En alle afgoden af te zweren die niet kunnen helpen, ondanks alle mooie verhaaltjes. Heren, zo bidden we dat de, wat u gezegd hebt, dat we zullen bidden. Dat uw koninkrijk komt en dat uw wil geschiet. En dat er genoeg zal zijn voor alle mensen, eten voor elke dag. En dat wij leren om de schulden te vergeven van anderen, opdat ook onze schulden vergeven worden. En maak ons vrij van de verleiding van de boze. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons. We vragen dat, omdat u de enige bent die dat doen kunt. Daar hebt u de macht voor en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Zo willen we u aanbidden, zo willen we u danken. En u hebt dat laten zien, heel bijzonder, in uw eigen Zoon. Die door de dood is heen gegaan en die leeft en aan uw rechterhand zit. Die onze koning is en die komen zal. U hebt het laten zien en u zult het laten zien. Geef ons daarin heel veel geloof, vrijmoedigheid, vreugde, dankzegging. Door uw genade. Amen. We lezen uit de Bijbel twee gedeelten, uit Jesaja 35, en dat is een algemene lofzang van de profeet, een profetie, en dan lezen we een gedeeltelijke vervulling daarvan in Handelingen 3. Eerst Jesaja 35. Daar mag Jesaja profeteren. De woestijn en de dorre plaatsen zullen vrolijk zijn. De wildernis zal zich verheugen en in bloei staan als een roos. Ze zal welig in bloei staan en zich verheugen. Ja, ze zal zich verheugen en juichen. De luister van de Libanon is haar gegeven. De glorie van de Karmel en de Saron. Zij zullen zien de heerlijkheid van de Heere, de glorie van onze God. Versterkte slappe handen, verstevigde wankele knieën, zeg tegen de onbedachtzamen van hart, wees sterk, wees niet bevreesd, zie uw God. De wraak zal komen, de vergelding van God, hij zal komen en u verlossen. Dan zullen de ogen van de blinden worden opengedaan en de oren van de doven zullen worden geopend. Dan zal de kreupele springen als een hert. En de tong van de stomme zal juichen, want in de woestijn zullen wateren zich een weg banen en beken in de wildernis. Het dorre land zal tot een waterpoel worden, het dorstige land tot waterbronnen. Op de woonplaats van jakhalzen, waar hun rustplaats was, zal gras zijn met riet en biezen. Daar zal zijn een effen baan. Een weg, de heilige weg zal hij genaamd worden. Een onreine zal er niet overgaan, want hij zal alleen voor hen zijn. Wie deze weg ook gaat, zelfs dwazen zullen niet dwalen. Daar zal geen leeuw zijn, geen verscheurend dier zal erop komen. Ze zullen daar niet aangetroffen worden, maar de verlosten van de verlosten zullen die bewandelen. Want wie door de Heere zijn vrijgekocht, zullen terugkeren. Ze zullen Sion binnenkomen met gejuich. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn. Vreugde en blijdschap zullen ze verkrijgen. Verdriet en gezucht zullen wegvluchten. Tot zover de lezing uit het Oude Testament. En dan lezen we nu het boek van de Handelingen van de Apostelen, het derde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 10. Petrus nu en Johannes gingen samen naar de tempel tijdens het uur van het gebed, het negende uur. En een man die vanaf de moederschoot kreupel was, werd daarheen gedragen. Men zette hem dagelijks bij de tempelpoort die de Schone genoemd wordt, om een liefdegave te vragen aan hen die de tempel binnengingen. En toen hij Petrus en Johannes zag op het moment dat zij de tempel zouden binnengaan, vroeg hij of hij een liefdegave mocht ontvangen. En Petrus keek hem met Johannes doordringend aan en zei: kijk ons aan. En hij hield de ogen op hen gericht, omdat hij verwachtte iets van hen te ontvangen. Petrus zei echter: zilver en goud heb ik niet. Maar wat ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op, ga lopen. En hij greep hem bij de rechterhand en hij richtte hem op. En onmiddellijk werden zijn voeten en zijn enkels vast. En met een sprong stond hij overeind. En hij liep rond en hij ging met hen de tempel in, lopend en springend en God lovend. En al het volk zag hem lopen en God loven. En ze wisten dat hij degene was die voor een liefdegave bij de schone poort van de tempel gezeten had. En ze werden vervuld met verbazing en ontsteltenis over wat er met hem gebeurd was. Tot zover de schriftlezing van het Nieuwe Testament. Daar gaan we straks over nadenken. Maar eerst zingen we nog een keer. Wanneer de collectehouder wordt, weet ik nog steeds niet, maar dat weten jullie wel. Nu? Nou ja, als ze bij u komen, dan is de collecte. Wij zingen, dat weet u ook wel, ook vanmorgen, ook vanmiddag, ik heb vanmorgen ook laten zingen in Nijkerk, het gezongen gebed, het gebed voor de predikatie. Dat is een bedezang, een lied dat we zingen, biddend voor de predikatie. O God die onze Vader zijt, die ten allen tijd ons uw tegenwoordigheid in Christus wil betonen. Als iemand zegt, hoe weet ik wie God is, dan kun je dat zien aan Jezus Christus die gegeven is. Daar gaan we van zingen als voorbereiding op de preek. Direct na de preek staat op het bord, als u het lezen kunt, dan wil ik graag met u zingen van Psalm 25, vers 8, 9 en 10. Zie op mij in gunst van boven, vragen we dan. Wees mij toch genadig, Heer. En het negende vers, sla op mijn ellenden de ogen. Zie mijn moeite, mijn verdriet, neem mijn zonden uit meedogen gunstig weg. Gedenkt u niet. En dan als de psalmist die psalm afsluit, dan zegt hij nog één keer, hoed mijn ziel, hoeden, bewaren, verzorg mijn ziel. En red ze uit noden, maak mij niet beschaamd, o Heer, want ik kom tot u gevloden, tot u gevlucht. Psalm 25, vers 8, 9 en 10. Begin van deze maand hebben wij het Pinksterfeest gevierd. Dat herinnert u nog wel. Nou heb ik de gewoonte dat ik na het Pinksterfeest, dan preek ik altijd één keer als dat mogelijk is, over zo'n mooi vers aan het eind van dat tweede boek van de Handelingen. Wat is er nou met die gemeente gebeurd? Want kijk, het Pinksterfeest, dat is een feest van de kerk. Geen individueel feest. Als de mensen allemaal thuis waren gebleven, was er niks gebeurd. Maar toen ze bij elkaar waren, toen kwam de Heilige Geest. En die ging op ieder van hen zitten. Ik heb wel eens gezegd, je kunt bij jezelf nooit zien of de Heilige Geest als een vlam op je hoofd zit. Dat moet een ander zien, dan moet je tegen elkaar zeggen. Kijk eens, kijk eens, kijk eens. We hebben het samen. En dan staat er aan het eind van het hoofdstuk dat daar een gemeente ontstaat waarvan geschreven is, zij waren volhardende in de leer der apostelen, in de gemeenschap, in de breking van het brood en in de gebeden. Dat waren vier dingen die horen bij de kerk. En ook toen ik in Afrika was en vaak de mensen zeiden, ja, hoe moet de kerk nou zijn? Ze zeiden, er moeten vier dingen zijn. Je moet volharden, dat geldt voor alle vier, in de leer der apostelen, in de gemeenschap, het samen zijn, en in de gebeden, of in de breking van het brood, dat is zowel het avondmaal als het diaconaat, en in de gebeden. Nou, dat is een mooi, kun je mooi duidelijk laten zien wat de gemeente is, daar kun je jezelf aan afmeten. Maar als er dan een slim jongetje in de kerk zit, en die leest even verder tijdens de preek in de Bijbel, dan zegt hij, hey, dominee, vergeet wat. Want er staat ook dat er wonderen en tekenen geschieden door de apostelen. En daar hebt u niks van gezegd. En er staat ook nog dat zij geen armen onder hen hadden, dat ze deelden, de rijken deelden met de armen. Daar hebt u ook niks van gezegd. Hoort dat ook bij de kerk? Ja, dat hoort ook bij de kerk. Daarom hebben we een diaconie. En het kon best zijn dat in de toekomst, als nou onze verzorgingsstaat steeds verder wordt afgebroken, dat moet ook wel financieel, is dat niet, was dat een utopie van een soort welzijngedacht in de tijd dat er welvaart was. Dat we daar steeds meer dichterbij komen, dat we elkaar steeds meer moeten steunen. Dat is nu nog niet zo ver als in een aantal andere landen dat zo is, waar helemaal geen sociale voorzieningen zijn of hele slechte. En dan die tekenen en die wonderen. Nou, daar wil ik dan vandaag wat over zeggen. Want hier, onmiddellijk daarna, staat hier een wonder beschreven van een man die al heel lang verlamd was. Moeten we goed opletten, daar staat er geschieden wonderen en teken door de hand van de apostelen. Het is niet zo dat iedereen, je kunt niet zeggen, ja, kijk, toen waren de wonderen in de kerk en dan moeten ze er nou ook zijn. En als ze er nou niet zijn, dan is dat erg. En dan heb je bepaalde groeperingen die zeggen, wij doen wel wonderen. Er staat, die wonderen het tekenen geschieden door de hand van de apostelen. En later staat het nog een keer in Handelingen 5, als het de geschiedenis van nadat Ananias en Safira zijn omgekomen vanwege hun schuld, dan staat er weer dat er wonderen het tekenen geschieden door de hand van de apostelen. Nou, hier geschiet iets door de hand van de apostelen, Petrus en Johannes. Wat gebeurt daar? Nou, die gingen naar de tempel. Wij zouden zeggen, wat doe je daar mannen, wat doe je daar? Het is daar gevaarlijk, moet niet heen gaan. Want wie zitten er in de tempel? Daar zitten de hoge priesters, die hebben Jezus veroordeeld tot de dood, dat is niet eens zo lang geleden nog. Dat is nog geen twee maanden daarvoor gebeurd. En daar zitten de fariseeën en de schriftgeleerden, die spelen daar de baas. Nou, die hebben ook weinig met Jezus om en die willen ook verderop, zul je zien, die verzetten zich steeds. En toch gingen Peter en Johannes erheen. Dat is een teken dat wij niet te makkelijk moeten zeggen, oh, het bevalt ons hier niet, we gaan wel naar een andere kerk toe. Als Petrus en Johannes daar niet heen gegaan waren, als ze nou gezegd hadden, we gaan een beetje achteraf met onze eigen mensen in elkaar zitten, dan was die arme man die daar verlamd was nooit genezen.
Had hij er nog... Hij zat er nou niet meer. Had hij daar tot het eind van zijn leven gezeten. Maar dat Petrus en Johannes, die gaan naar de tempel toe... omtrent het derde uur, dat is middags om 9 uur, het uur van het gebed. En als ze daar binnenkomen, dan gebeurt er wat. Wat gebeurt daar? Daar staat een geschiedenis van een man die is verlamd. Heel erg. Vanaf de moederschoot aan, zijn hele tijd, die heeft nooit kunnen lopen. Hoe oud is die? Hij is voor die tijd al heel oud, hij is over de 40 jaar. Dat blijkt uit het verdere, als je dat verder leest, of 46 jaar of 43, ik weet niet precies. Maar hij is over de 40 jaar. Die zit daar. En dat is nou een ellendig leven. Die man die zit daar in de staat, die wordt er elke dag heen gebracht. Ja, hoe? Met een rolstoel? Nou, dat kan niet daar hoor. Met een scootmobiel? Nee, vergeet het maar. Hoe hebben ze die man gebracht? Zijn vrienden, die droegen hem waarschijnlijk op hun rug. Die legden hem op de rug en die sjouwden hem daar, die heuvel op naar de tempel. Want de tempel ligt op het hoogste punt van Jeruzalem. En als ze dan naar boven waren gekomen, dan lieten ze hem zakken. Bij de poort en dan zeiden ze, tot vanavond, dan halen we jou weer op. Zijn hele leven lang. Gezeuld, neergelegd, moet hij maar wachten. Regen, niks aan te doen. Moet hij naar het toilet? Ja, een wc hadden ze natuurlijk in die tijd nog niet, een waterclozet. Moest hij naar het toilet? Ja, kan niet, laat maar lopen. En maar wachten, s'avonds maar wachten, komen ze me halen. En als ze hem s'avonds komen halen, het eerste wat ze dan vragen, wat dacht u wat ze zouden vragen? Dan zeggen ze, heb je een goede dag gehad? En goed bedoelen ze, heb je veel gevangen? Wij kennen dat nauwelijks. Hè. Ik heb in Afrika natuurlijk wel, daar wordt gebeurd ook wel eens, dit was echt. Hè, maar ik heb in Afrika, bij een groot warenhuis in Zomba, daar zat altijd een vrouwtje met slordige kleren aan. Maar op een morgen kwam ik er langs en toen bleek dat haar dochter, die bracht er met de auto. En dan liep ze uit de auto, dan ging ze naar de deur zitten en ging ze... Dat gebeurt natuurlijk ook, hè? Maar deze man, dat is echt, die kan niks. Hij is er denk ik ook nog weer aan gewend geraakt. Misschien denk je, daar wen je nooit aan. Ja, maar daar kun je ook aan wennen. Zoals ook heel veel mensen, die zijn aan de zonde gewend. En dat ja, niet zo best is. Hè? Dat niet zo goed afloopt, dat weten ze natuurlijk ook wel. Dat kan zomaar niet doorgaan. Maar je raakt er aan gewend. Ook aan de slechte dingen. Niet echt, maar ja, je kunt daar ook niet altijd... Hij zal natuurlijk niet elke dag gezegd hebben, wanneer zal ik nou eens beter worden? Hij had zich er een beetje bij neergelegd. Die zat daar. Bij de schone poort. Die poort, we weten niet precies waar die is. Dat is niet de gouden poort. Die helemaal aan de west, aan de oostkant van de stad is... Mensen die in Jeruzalem geweest zijn, die weten al ongeveer, dat kun je zien vanaf de Olijfberg. Maar die schone poort, dat is een ingangspoort van het binnenste gedeelte. Kijk, de tempel is niet alleen maar een gebouw, de tempel is een heel terrein. Met voorhoven, het ene mogen alleen maar vrouwen komen, de andere mogen alleen maar mannen komen. Weer een andere mogen, dan mogen de heidenen ook komen. Maar bij die schone poort, die man mocht niet verder. Hij mocht er nooit in, want hij had een gebrek. En volgens Deuteronomium 5 geloof ik, iemand die een gebrek heeft, die mag niet in de tempel. Dus hij zat bij de poort, maar hij kon er nooit binnen. Hij zat er maar te wachten. En daar gebeurt dan wat. Nou, daar gebeurt wat, dat is de rest van de preek, wat Petrus en Johannes daar doen. Ga ik twee dingen van zeggen. A, de toeleidende weg, zoals we dat vroeger noemden. De toeleidende, hoe komt die man tot genezing? Gaat het in één keer? Nee, er is een weg, die gaat erheen. Zoals ook de bekering van mensen, daar is ook een weg die erheen gaat. Dan ben je er niet hoor, ho, 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 ho. Maar die weg moet wel gegaan worden. En dan op een gegeven moment, na die toeleidende weg, dan zien we hoe Petrus en Johannes die man genezen. En ik wil dat het eerste gedeelte van die toeleidende weg wil ik u uitleggen aan de hand van 4 woorden die in dat geschiedenis staan. 4 woorden die op zien lijken, op kijken. Er zijn 4 verschillende woorden worden hier gebruikt. In de eerste plaats, als Petrus en Johannes daar binnenkomen, die man vraagt wat, dan ziet hij hen binnenkomen en dan vraagt hij wat, geef mij een aalmoes. Dat zien is heel algemeen, hij keek ze niet echt aan hoor. Dat is net zoals als ik op de weg rij en dan kom ik een auto tegen, dan kijk ik niet naar die auto, maar ik kijk alleen waar rijdt hij en hoe breed is hij en hoe hard rijdt hij. Dan zegt mijn vrouw, was een mooie auto, ik zeg, ik heb hem maar niet gezien. Je ziet dat hij er is, maar je let er niet op. Ik denk ook dat die verlamde man, die kon toch niet de hele dag op gaan kijken als van zijn knieën naar boven. Hij zag mensen voorbij schuifelen. En dan denk ik dat het zo was, als hij schoenen zag, zei hij, help. Als hij blote voeten zag, dan vroeg hij me niks, dat zijn arme mensen. Ik weet het, toen ik de eerste keer in Afrika was, in Kenia, dan kom ik thuis en zei mijn vrouw, hoeveel mensen hadden schoenen aan in de kerk? Nou, zei ik dan, nou, een stuk of vijf. Dat waren mannen natuurlijk, hè? Die hadden schoenen. En toen ik later in Malawi kwam, 30 jaar later, daar hadden veel meer mensen schoenen. Vrouwen hadden ook schoenen. Maar de mannen meer, hoor. Kijk, bij u thuis is het zo dat de vrouwen meer schoenen hebben dan de mannen, hè? Klopt dat? Ja, hè? Maar daar in Afrika is het net andersom. En kinderen hadden soms ook wel schoenen, maar ja, daar moesten ze zuinig op zijn. Die mochten ze alleen in de kerk aantrekken. En als ze de kerk uitgingen, moesten schoenen weer uit, schoenen in de hand onder de arm of in de hand meenemen weer naar huis. Anders slijten ze te hard. Dus aan schoenen kun je zien of iemand arm is, dat wil ik maar zeggen. Dat heb ik nou eens zo duidelijk gezegd dat u het nooit meer vergeet. Maar aan die schoenen, als hij dus schoenen zag, dan werd hij actief, hè? Hij keek dus de mensen niet aan, hij keek gewoon naar de voeten. Hij zag heel algemeen. Dat is de eerste keer zien. Er staat een doodgewone woord van voorzien, staat er van het Grieks werkwoord hora, voorzien. Maar dat is de tweede, staat daar, dat Petrus, die zag hem scherp aan. En daar staat een woord in het Grieks dat ook gebruikt wordt als Jezus mensen aanziet. En Paulus, als hij ze helpen wil. Je zou zeggen, dat is zien met ontferming, met bewogenheid. Dat is heel wat. Kijk, als ik enkele keer met de trein ga en er zat een of andere bedelaar, die zit daar ergens bij zo'n, en die schrijft, dan kun je zien, de meeste mensen die zien die man niet, hè? Die lopen net alsof die niet bestaat. Ik ook, u misschien ook wel. Maar dat is, ja, daar kijken we niet naar. Maar Petrus, heel anders, Petrus dit niet, zoals, gewoon, ja, die man die zit daar, die hoort daar, zo. Moet je niet te veel aandacht, want als je hem aankijkt, dan komt er een relatie en dan verplicht je ergens toe. Maar dat deed Petrus wel. Petrus zag hem scherp aan. Er wordt een ander woord voor gebruikt in het Grieks. En dan zegt hij, en er wordt weer een derde woord gebruikt, dan zegt hij, zie op ons, kijk, opletten. Dan wordt het heel anders. Hè? Dat is een derde soort van zien. En dan schrikt die man in zekere zin wakker. Die denkt, er gebeurt wat. Hè? En dan moet hij goed oppassen, want soms steken ze ook de gek met je aan. En dan zeg je, moest kijken. En er is er niks. Dus hij moet voorzichtig zijn. Hij kijkt. Maar dan staat er het vierde woord voor zien. Hij vestigde zijn blik op hen. De ene keer wordt het zo vertaald, in de Statenvertaling wordt het zo vertaald, in de herziende staat wordt het zo vertaald, in de Engels wordt het weer anders vertaald, maar dat zijn allemaal vier verschillende woorden. Maar dat vierde, dus hij keek met verlangen, met verwachting, keek hij naar hen toe. Dat is de toeleidende weg. Zo begint het. Als mensen voor het eerst in de kerk komen, zitten ze daar en ze horen die dominee wel. En die praat wat en die zegt zingen, nou dan zing je wel wat. Maar dat is vaak nog erg oppervlakkig. Laten we eerlijk zijn. Een hele hoop dingen horen we niet eens. De dominee moet een verhaaltje vertellen, onthouden, maar de rest vergeten we vaak. En er wordt wel zwaar geroepen, let op. Want God kijkt niet in een zekere onverschilligheid naar ons, zo van, ja, er zijn ook nog mensen die wonen, ja, er wonen nog mensen in Noordwijk, ja, ja. Nee, God kijkt met ontferming en die roept ons. En dat is de roepstem van de Bijbel en van de prediking. Kijk, let op. En dan wordt er gevraagd dat als het ware, dat je de oren gaat spitsen. Ja, wat gaat er gebeuren? Dat is een toeleidende weg. Mooi, hè? Maar de man is nog steeds verlamd, hoor. De toeleidende weg is niet genoeg. Het is wel goed dat mensen gaan opletten in de kerk, maar als ze zeggen, ik heb goed gehoord hoor. Als een jongetje zegt, ik heb alles gehoord, ik heb niks gemist. Dan zeg ik, mooi, maar heb je ook gehoord wat er daarna komt? Want dan gaat Petrus en Johannes, die gaan dan wat doen. Nou, dan krijg je het tweede gedeelte van de preek, na die toeleiding de weg, dan krijg je de echte, ja, dan wordt die man genezen. En dat is een teken eigenlijk, een teken van de grote genezing. Dat is in de Bijbel vaak, hè? Als de Bijbel spreekt over genezing, dan gaat het over een zieke man of over een zieke vrouw. En dat is mooi dat hij genezen wordt, maar eigenlijk is dat een teken van wat God in het groot doet met mensen, dat hij ze helemaal herstelt. De ziekte, de dodelijke ziekte van de zonde, dat hij die wegneemt. Dan moet je altijd iets verder kijken. Je moet verder kijken dan het teken alleen. En dat gebeurt hier ook. Hier krijg je dus als het ware hoe God mensen geneest. Weer beter maakt, herstelt, verzoent, vergeeft. ze weer maakt wat ze behoren te zijn. Daar zijn ook vier stappen in. Je kunt de preek heel zo thuis zo naschrijven natuurlijk. Hè? Vier keer zien en dan vier stappen. Wat is de eerste stap? De eerste stap is dat Petrus, die man die vol verwachting kijkt, dan zegt hij, goud en zilver heb ik niet. Dat lijkt een domper. Maar het is goed dat hij dat zegt. Die man die was er zo aan gewend dat hij ziek was. Dat hij allang tevreden was als hij wat goud of zilver, nou ja, dat was maar kopergeld. Als zijn vrienden s'avonds kwamen en die zeiden, hoe heb je voor een dag gehad, dat hij kon zeggen, kijk eens. En ze zeiden, mooi gedaan hoor, morgen maar weer. Maar dat was zijn leven. Bij ons is ook, voor veel mensen gaat alles alleen maar om goud en zilver, hè. Zelfs arme mensen of mensen die heel weinig hebben, die gaan elke maand of elke week moeten ze weer geld in een of andere loterij stoppen. Want misschien, de jackpot, hè, die miljoenen, je kunt nooit weten. Nou, houden we mee op. Het is asociaal bovendien, loterijen zijn volledig asociaal. Dat een hele hoop mensen moeten betalen voor iemand die niks gedaan heeft. Dus dat moet je niet doen. Maar dat, om maar aan te duiden, veel mensen denken dat goud en zilver, dat maakt je gelukkig. Dat is alles. Daar gaat het om het leven. Gaat het om. Want dan kun je alles doen. Het blijkt in feite niet zo te zijn. Maar daarom is het goed dat Petrus en Johannes zeggen, meneer, zelfs jij met je kreupele lichaam, die daar zoals een stukje ellende bij die poort ligt, goud en zilver, dat heb ik niet. Dat is het eerste. Maar wat ik heb, zegt hij, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus. En wat zegt hij? Sta op? Nee. Wandel! In Malawi had ik een meisje, die was verlamd, die had kinderverlamming gehad. Die had hele verschrompelde kleine voetjes. Dat was mijn secretaresse. Die kwam met een klein driewielertje. Kwam ze de heuvel op naar mijn huis. En dan hees ze zich in een stoel achter het bureau, waar een schrijfmachine stond en dan mocht ze de dingen doen. Het was niet zoveel die ik dan nodig had voor de studenten. En mijn vrouw heeft veel met haar opgetrokken en gezegd, zou je niet eens kunnen leren staan? Nou, ze is zo ver gekomen dat ze met enige moeite bij de stoel kon staan als ze zich vasthield. Maar echt genezen is ze nooit. Maar deze man, 40 jaar oud, minstens. Er wordt gezegd, Petrus, hupsakee. Sta op en wandel, loop, ga lopen. Dat is wat. Niet zo van dat hij zich voorzichtig een beetje optrekt en zegt, ja, is het zo goed? Nee, helemaal in één keer. Dat is de tweede stap. En de derde stap is dat Petrus hem ook helpt. Hè? Die steekt zijn hand toe. Kijk, hij zegt niet bij voorbij gaan. Meneer, goud en zilver heb ik niet hoor. Opstaan, lopen. En terwijl ze gewoon samen doorlopen. Zo gaat de kerk ook niet, hè. Er zijn wel mensen die zeggen, waarom ga je altijd naar de kerk? Je hoort toch altijd hetzelfde? Ja, je hoort altijd hetzelfde. Maar tegelijkertijd worden we ook gesteund. Want Petrus die loopt niet door, maar die pakt hem bij zijn rechterhand en die trekt hem overeind. Nee, dat is niet waar. Je kunt iemand bij de rechterhand niet overeind trekken. De sterkste man hier in de kerk, ik zie hem niet zitten. Jullie zijn gewoon een middenmaat mannetjes. Wie is de sterkste in de kerk? Achteraan iemand? Die moet het maar eens proberen. Als iemand echt zich als een lamme op de grond laat zitten, je krijgt hem niet overeind hoor. Tenzij je de brandweergreep gaat gebruiken. Zo. Dus kijk, hier krijg je nou iets vreemds. Hier ga ik een ketterswoord gebruiken. Hier is de samenwerking tussen de zondaar en God. Oh, dat is eventjes slikken, hè. Samenwerking. Die man die wilde ook. Maar hij kon het niet. Maar hij gaf. Maar Petrus gaf. Die stak zijn hand toe. Zo gaat het in het werk van de verlossing ook. We zijn geen stokken en blokken, zegt de Dordtse leerregels. Dat we alleen maar zitten. Ja, kun toch niks. Kun niks. Kan niks. Kan niet. Wil niet. Je hoeft niet meer te praten. Er is een bepaalde kerk in Nederland waar de leider, die nou niet meer leeft hoor, die zei: ik heb voor zondaren geen woord. Want die kunnen toch niks. Nou, Petrus en Johannes, Petrus die pakte die man wel vast. En terwijl hij trok en die man meegaf, kwam hij overeind. Dat noemen we dan samenwerking. Ja, want de bekering, dat is 100% het werk van God. Maar het is ook 100% het werk van ons. Je kunt niet zeggen, ja, God moet me bekeren. Ik kan mezelf niet bekeren. Ik doe niks. Nee, je wordt opgeroepen om je te bekeren en tegelijkertijd doet God het ook. En die man die werd gezegd, ga staan en tegelijkertijd heeft hij zijn hand toegestroken. Dat is het wonder van het geloof. Zo werkt de Heilige Geest ook. Als God ons zegt, volg mij, dan zegt u misschien, ja, ik kan niet volgen. Maar als God dat zegt, dan geeft hij ook zijn Heilige Geest dat het mogelijk is. En je kunt nooit tegen God zeggen, ja, ik wilde wel, maar ik mocht niet of ik kon niet. Zo werkt dat. Hij ging staan en terstond werden zijn voet en zijn enkels vast. Kijk, je kunt zien dat Lucas was een dokter, hè? Lucas was een dokter uit Antiochië. Die wist precies wat er hem keerde. Dat gewricht daar bij zijn enkels en bij zijn voeten, daar zat geen kracht in. Maar dat wordt hem eens vast. En hij gaat staan. En hij gaat lopen. En hij gaat springen. Dat is de vierde stap. Dat hij meegaat. Hij zegt niet... Petrus, bedankt hoor. Ik ga nu naar mijn vrienden toe. Dat ze me vanavond niet hoeven te halen. Hij wilde erbij horen. Hij mocht de tempel in. Hij mocht er nooit in. Want er zat een vlekje aan hem. Hij was gekwetst. Hij was gehandicapt. Mag hij erin? Dat is de vierde stap. De eerste, zilver en goud heb ik niet. De tweede is dat er gezegd wordt, sta op en wandel. Ga lopen. En de derde is dat hij overeind komt. De vierde dat hij meegaat. Heerlijk gebeurt dat. Hij man is er helemaal bij. God heeft laten zien dat hij ook met die man, zelfs in de tempel, waar het volgens anderen misschien helemaal niet zo'n beste plek was, daar is het gebeurd. En dan staat er, nog één keer in dat negende vers geloof ik, of het achtste, ik weet het in mijn hoofd, weet ik niet precies. Er staat nog weer een keer het woord zien. Dat er nog een keer. Want er staat die hele schare, die zag het. Hoe keken die dan? Ja, die keken. Er staat, ze keken. Ja, ze hadden het niet door wat het was. Ze zagen wel iets, er is iets vreemds. Die man, die zat altijd daar. Die zat altijd, een stuk van meubilair zouden wij zeggen. En opeens is hij daar. En ze weten niet wat ze ermee aan moeten. Ze weten niet wat ze ermee aan moeten. En de wereld weet ook niet wat ze met ons aan moeten. Ze vinden ons raar mensen. We zeggen, ja, het is nog een raar volk, hè. Over 10 minuten gaan ze voetballen, dat is het. Allerbelangrijkste wat er in deze eeuw in Nederland gebeurt. Hè? Kranten staan er vol van. Wist je dat er wordt gevoetbald om 6 uur? Daar gaan allerlei mensen die kijken naar. Als ik straks met de auto terug ga, ik de hele weg voor mezelf alleen. En die mensen, die zitten in de kerk. Die gaan luisteren naar een oude man die daar een verhaal op geschiedenis vertelt. De wereld begrijpt er niks van ons. Maar ze kijken wel met verwondering. Ze zeggen, wat is dat? Nou. Zegt Petrus dan, nou ja, hoeven jullie niet te weten. Nee, dan gaat Petrus, en dat is de rest van het hoofdstuk, daar ga ik nou niet over breken. Dan spreekt hij over bekering. Hij zegt niet, kijk, dat heb ik gedaan. Het is ook zo mooi wat hij zegt. Hè? Hij zegt niet, wij zouden zeggen, als wij daar in die situatie waren, zouden wij misschien zeggen, meneer, ik zeg u, ga staan. Maar wat zegt Petrus? Die zegt, in de naam van Jezus Christus beveel ik u, ga staan. Moet goed opletten. Het gaat om Jezus Christus. Hij zegt niet in ik, Petrus, of wij samen, Petrus en Johannes. Hij zegt ook niet, ik beveel u, zoals een wet. Hij zegt ook niet, in de naam van Mozes, ga staan. Nee. Hij zegt, in de naam van Jezus Christus. En daarom, als die mensen zo raar keken, hè, zeggen, wat gebeurt daar? Dat is raar. Wat gebeurt er? Dan spreekt hij over de Heer Jezus Christus. En dat mensen zich moeten bekeren tot hem. En dat ze dan zullen verstaan waar het om gaat. Dat zijn de wonderen en tekenen die hij doet. Hij zegt, en het kan ook, zegt hij, het kan ook. Want God wil het. In de naam van Jezus Christus, sta op. En de kerk zegt, in de naam van Jezus Christus, laat uw zonde varen en krijg een nieuw leven. En de Heilige Geest zal u helpen. Hij zal, want als God een bevel geeft, dan geeft hij de mogelijkheid, geeft hij ook. En als iemand het beter denkt te weten, dan denkt hij het maar heeft hij het ongelijk. Dat is het wonder van de samenwerking, het geheim waar we niet achter kunnen komen. We geven God alle eer en zeggen, hij heeft me genezen. We gaan niet zeggen, ik heb mij bekeerd en toen was alles goed. Nee, God heeft mij geroepen en hij heeft me kracht gegeven. En dat doet de Heilige Geest. Zo werkt hij dat. Nou, dat is de preek voor vandaag. Zo werkt God. 4 keer zien en 4 stappen. Aan het eind van de preek heb ik altijd een verhaal, dat wil ik er dan vandaag ook. Ik vind het zelfs een mooi verhaal, hè. Maar ik heb gevraagd aan de ouderling, heb ik dat al eerder verteld, en zij kunnen zich niet herinneren. Nou, als iemand het wel kan herinneren, heeft hij een beter geheugen dan de ouderlingen en de diakenen. Dat hangt samen met deze geschiedenis, hè? Die ik hier verteld heb. Er was een man, die werkte gewoon aan de straat, een straatmaker. Nou, je weet hoe stratenmakers eruit zien, hè? Die hebben van die handschoenen en zo, en van die dingen op hun knie. Die zien er nou niet zo geweldig sociaal uit in de geworden. Ja, ze zouden nooit in de kerk komen met die kleren aan. Maar die man die werkte daar. En terwijl hij daar werkte met zijn collega's, kwam er een jongetje naar hem toe en die tikte op zijn schouder. Die gaf hem een briefje. En hij zei, oh, dank je. En hij las dat briefje. En dat was een heel kort briefje, maar 1 zin. Kom onmiddellijk zoals je bent. Getekend de koning. En hij zei tegen zijn vrienden, zei hij, ik ga weg. Waar ga je heen? Zei, ik ga naar de koning toe. Hij zei, man, ben je gek? Mag ik jou? Naar de koning, jij? Zei, ja, de koning heeft gezegd dat ik komen moet. Moet ik dan zeggen, kan niet? De koning heeft gezegd. Dus zegt hij, werken jullie me door? Ik kom misschien wel weer terug, dat weet ik niet. Maar ik ga nu naar de koning toe. En hij ging naar huis. En hij zei tegen zijn vrouw, ik ga op reis. Zijn vrouw zei, waar ga je heen? Ik ga naar de koning. Zegt ze, wat? Ja, naar de koning. Ja, dat kan niet, zegt ze. Moet je zien hoe je eruit ziet, man. Weet je wat? We gaan even naar de buurvrouw. De man, die was ouderling, die heeft wel een mooi zwart pak voor je. Nee, zegt hij. De koning zegt, kom onmiddellijk zoals je bent. Dus ik ga zo naar de koning. Dat heeft hij gezegd. Ja, dat kan niet. Ja, dit moet hoor. En hij ging naar het station en hij ging in de trein zitten. Komt de conducteur aan. Meneer, kaartje. Ik heb geen kaartje, zei hij. Zeg, maar doet u dan in de trein? Hij zegt, ik ga naar de koning. Wat? Ja, je kunt nog meer vertellen. Dat verhaal heb ik nog nooit gehoord. Zegt hij, nou, hier is de brief. Kom onmiddellijk zoals je bent. Nou, zegt die conducteur, ik vind het een raar verhaal, maar vooruit dit keer. Het is ook een nieuw verhaal. Het is wel mooi. Dus hij gaat met de trein en hij komt in de hoofdstad aan en hij loopt naar het paleis toe. En hij gaat zo het paleis binnen. Meneer, gaat u heen? Dit kan zomaar niet. Zegt hij, ga naar de koning. Ja, dat kun je nog meer vertellen. Ja, zegt de koning heeft me ontboden. Ja, wie zegt dat? Zegt hij, hier, ik heb een brief. Kijk maar. Kom onmiddellijk, zoals je bent. Nou, zegt die portier, ik zal even een van de lakeien roepen. En die lakei kijkt er ook naar. Hij zegt, ja, dat is inderdaad een handtekening van de koning. Die heeft het echt gedaan. Volgt u mij maar. En hij loopt door de gangen heen. Die man zoals die is en met zijn kloffie aan. Zo'n arme sloer met zijn kloffie loopt hij achter. Ja, een arme, een stratenmaker. Hij loopt erachteraan. Mijn kleinzus ook slaat de stratenmaker. Dus ik bedoel niks negatiefs natuurlijk. Maar goed, die loopt erachteraan. En komen ze bij een deur, een grote brede deur. Die lakei die klopt op de deur. En er wordt van binnen uitgeroepen. Binnen. En dan stapt die man binnen. Daar is de koning. Weet je wat de koning zegt? Ik heb lang op je gewacht. Fijn dat je er bent. Amen. Zullen we samen de Heere God danken en hem aanbidden? God in de hemel, Vader in de Heere Jezus Christus, u hebt in uw Zoon laten zien hoe u bent. En dat in de naam van uw Zoon het verkeerde, de zonde, de ellende kan worden weggenomen. We hebben het gelezen, we hebben erover nagedacht. En er zijn geen apostelen meer zoals toen, maar uw woord is daar wel. Dat mogen we elke zondag uitzenden, uitspreken en alle mensen laten weten. En u spreekt ook tot ons. Wij zijn zo gewend aan dat halfbakken leven van ons. Een beetje goed en een beetje verkeerd en een beetje naar de kerk en een beetje naar de wereld. U weet dat wel, zo gaat dat bij ons. En gelukkig hebt u ons geroepen om op te staan. En u steekt uw hand, de hand van uw geest steekt u uit. Dat mogen we elkaar doorgeven tot eer van u. En u roept ons op om ons leven in uw dienst te besteden. Heren, we mogen door uw genezing binnengaan in het heiligdom. Om daar u te loven en te danken. En te leren zingen voor die grote dag van de toekomst. Als u wederkomt op de wolken om te oordelen de levenden en de doden. Wilt u deze gemeente hier in Noordwijk gebruiken. Zoals de apostelen. Om mensen te redden. En om mensen te vertellen van hun bekering. Wilt u zo gaan. Opdat uw werk voortgaat, overal, begonnen lang geleden, dat het doorgaat tot aan de einde der aarde. Wat er verder nodig is in de gemeente, u weet het precies, u kent iedereen. Het kleinste kind, de oudste grijzaard, u kent ze allemaal. U weet wat echt nodig is, u weet ook wat wij graag zouden willen. Dat, ja, dat is wel duidelijk. Maar u weet wat we nodig hebben en daarom leggen we elkaar in de zorg van u neer, zoals we zo geweldig hebben kunnen zingen uit die psalm. Dat u de noden kent en dat u de mensen kent en dat u weet wat er aan ons mankeert. Zo, nou, dat is genoeg. Doe er wat aan, alstublieft, in uw genade, tot verheerlijking van uw naam. Dat bidden we samen voor ons, voor de kerk, voor de hele wereld, uit genade. Amen. Ten slotte zingen we samen van Psalm 72, even kijken wat hebben we, vers 9 en vers 10. De stedelingen, ah, dan kom je weer terug op Jesaja 35, daar hebben we mee begonnen. De stedelingen zullen bloeien gelijk het malse kruid, zijn naam en roem zal eeuwig groeien, ook zal eeuw in eeuw uit het nageslacht zijn grootheid zingen. Zolang het zonlicht schijnt, hij zal een schat van zegeningen in hem ten erfdeel zijn. En ook wat er verder staat over het gezegende heidendom van Psalm 72 vers 9 en 10.
Staan doet u al, dat is mooi, maar nou nog meer. Verhef uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere, ga dan heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.